Hey, Wouter hier. Na de zomer ga ik op tour met een nieuwe show en die show heet Met Blokjes. Vanaf eind september speel ik hem ruim 50 keer door het hele land, dus ik hoop je ergens te zien. Ga naar woutermonde.nl, check de speellijst en koop alvast je kaartjes voor Met Blokjes. Joe!
De tafel waar ik dan normaal in de artiestenfoyer zat, nee, daar mocht ik niet meer zitten. De koffiemachine werd weggepakt. Alles werd het weekend werden er schalen gezet met koekjes, met allerlei zaken. Afblijven.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde, ik ben cabaretier. En in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. En dit keer is mijn gast Geert Holste, comedian. Geert was in Vlaanderen jarenlang de comedian die de nieuwjaarsconferences deed. Van 1991 tot 2016 sloot hij het jaar af. Geert was een van de eerste, zo niet de eerste, om als stand-up comedian op te treden. Dus zonder typetjes, muziek of grote decors. We spraken elkaar tijdens Mad Goat 2025, het comedyfestival in Antwerpen. En later die dag kreeg hij een Lifetime Achievement Award voor zijn werk en de invloed die hij heeft gehad op latere artiesten. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Geert Holste.
In die buurt kende ik daar nog meer kerk. Dat was ook op weg van zo.
Ja.
Daar waren die eerste McDonald's en dan langs de weg. Ja. Ja. En dan wat had je, Houten ook?
Ja.
Ja.
Ja, dat is net aan de andere kant van Utrecht.
Ja, daar heb ik nog bijna volledig Houten geopend. Als straatartiest, ja, ja.
Oh, ja. Want goed om te weten, ik heb alles al wel draaien.
Okay, nee, oh, sorry. Nee,
meer voor jou hoor, dat je het weet. Want ik zet altijd alles aan en dan kijk ik wel wanneer ik erin kom. Maar inderdaad, als je al zegt, ik heb Houten geopend als straatartiest.
Ja.
Want jij bent begonnen op straat als mimeartiest.
Ja.
Maar hoe heb je dan Houten geopend als straatartiest?
Oh, ja, daar zat, ik ben nu even aan het denken, de utiliteitsbouw, huppeldepup, ik weet niet, en die hadden hele stadswijken gebouwd daar. En die vroegen mij, en dan met de burgemeester, bij de feestelijke opening van nieuwe stadswijken, om daar iets rond te verzinnen. En dat deed ik.
Dan hebben we het echt, wat Houten is, een nieuwbouwwijk vergelijkbaar met het dorp waar ik ben geboren.
Ja.
Dan hebben we het over eind jaren 70, begin jaren 80.
Ja, dat was toch al, ik zal zeggen, midden de jaren 80. Ja.
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 En weet je nog wat je gedaan hebt?
Ik weet dat ik dan een zeer groot tennisracket zal meegehad hebben en hele gekke dingen gedaan, ja. Maar ik heb zo bijna alles van zo dat stukje snelweg van Geert Ruitenberg, Eten, Workum, Gorkum enzovoort, tot aan Apeldoorn. Bijna overal de straten, feesten gedaan enzovoort, ja.
Oh, wat grappig. Ik vond het sowieso heel grappig, want ik was een beetje aan het voorbereiden. En toen zag ik, je bent begonnen als straatartiest, ja. Als mimeartiest, wat me ook al, dat is ook geen makkelijke omgeving om in te spelen. Want je moet eerst mensen hun aandacht zien te trekken, ja. En zorgen dat je een beetje publiek hebt en houdt.
Ja, en dan horen de sirenes.
Dan komen de sirenes inderdaad voorbij, net als nu. Ja. Maar weet je nog momenten uit die tijd? Want ik heb er altijd zo ongelooflijk veel respect voor, ook in Edinburgh in Schotland. Dat is natuurlijk altijd een heel groot festival. Daar is ook heel veel straattheater. Ik vind het waanzinnig, de maniertjes en de trucs die iedereen heeft om aandacht te trekken en vast te houden.
Ja.
Maar het begin is altijd dat ik voel de pijn als iemand zo staat te werken om in ieder geval een beetje mensen om zich heen te krijgen. Ja. Heb je dat ook gehad?
Ja, maar je hebt twee verschillende manieren. Hè. Je hebt dus het echte straatwerk. En je hebt dan de straatfestivals, dat is al een groot verschil.
Ja.
Omdat bij straatfestivals de mensen op zoek zijn naar wat vertier, zal ik zeggen. Maar dat is meestal al op voorhand betaald door de organisator. Maar ik ben echt begonnen op straat. Dat is echt de periode dat Beaubourg openging, hè, in de Centre Pompidou in Parijs. En ja, en mime was in die tijd vrij populair. Dat was echt wel gedurfd dat je zoiets deed. En ik moest, ja, ik had niks om van te leven. Ik moest centen verdienen en ik kon geen trucjes, kon niet zo'n jongleren, kon geen vuur spuwen, kon helemaal niks. En ik moest toch geld verdienen om mijn studies te betalen. En ik ben dan maar begonnen met mimen. Ik had vrij veel gedanst, al klassieke dans gedaan enzovoort. En dan ben ik begonnen met het ontwikkelen van een act. En dat ging allemaal eigenlijk zeer snel en heel vlot. En ik had heel snel door hoe je makkelijk centen kon verdienen. Dat was met zo'n robot-act, een automaatje, zoals ze dat dan noemen. En dat dan later nagebouwd is op mijn model met AI. Dat is zo begonnen eigenlijk. Ja, gewoon met de hoed zetten en dan beginnen spelen vooraan.
Ja, maar als je het zo vertelt, dat is natuurlijk ook hoe je het voor ogen hebt als je ermee begint. Dat je denkt, ja. Nou ja, ik heb die skills als danser, ik ga dit doen. Ja. Maar dan toch ook de eerste keer om dat te gaan doen.
Het is totaal zelfverloochening. Maar dat is zeker de eerste 40 jaar van een carrière. Dat je op een gegeven moment moet je het podium op en dan verwacht het publiek dat het zal lachen. Maar als straatartiest, ja, je kan eigenlijk niet veel fout doen. Vind ik als straatartiest, je moet al echt al hele grove, zatte mensen hebben die op je afkomen en jou het leven lastig maken. Maar bij mij viel dat eigenlijk altijd op. En dan ben ik eigenlijk al mimespelend wat fakirs tegen het lijf gelopen en hebben dan gezang.
Natuurlijk.
Ja, en orgeldraaiers enzovoort. En dan, we sliepen samen op die
spijkerbedden.
Die spijkerbedden, ja. En zo ontstonden nieuwe acts, hè. En dan op een gegeven moment werkte ik samen met Waldo. Dat was een echte straatartiest, vuurspuwer, fakir, alles. En we bouwden ook een illusie waar we mee op straat stonden. In zo'n grote kist waarbij ik hem in stukken zaagde enzovoort. En dat was een zeer populaire act, omdat we lieten dat gewoon op straat staan. Dus mensen konden die kist controleren, konden alles controleren. Maar we hadden een heel knappe routine, al zeg ik het zelf. We hadden een act van 20 minuten.
Ja.
Een echte cabaret-tijd. Ik begon met mijn mime-act. Dan werd er een goocheltour getoond, een goocheltruc. En dan kwam onze illusiekist. En we hebben dat ontzettend veel gespeeld. Bijvoorbeeld in Nederland was er iemand die wat feestpaleizen had, Arjan van Dijk. En die had drie verschillende locaties.
En wat moet ik verstaan onder feestpaleis? Want ik zie ze wel eens voor me, maar ik weet niet of ik het goed zie.
Een plaats waar de mensen op vrijdag of zaterdag met de bedrijven gaan eten, personeelsfeesten, feesten en partijen, ja. Zoiets. En dus er werd gegeten aan tafel, maar die zat op drie verschillende locaties. In Eten, hoe heet dat klein dorpje daar net aan de... Dussen, kastel. Ja. Dussen. En in het kruidenarsenaal of zoiets, kruidhuis in Woudrich en Woerkum.
Ja. Ja.
En dus we speelden elke keer dat we naar daar gingen. Dat was bijna iedere vrijdag en iedere zaterdag in 84, 85 en 86. En we speelden het eerste deel van onze act in het ene, het eerste in het andere, eerste en derde locatie gingen terug naar de eerste locatie. We speelden iedere keer alles op één avond. En alles moest iedere keer binnen de 5 uur gedaan zijn. Omdat, zeker in Nederland zal ik dan maar zeggen, maar dat weten jullie wel, dat sommige mensen tegen middernacht moeten thuis zijn op zaterdagavond. Dus dat was echt soms dat we tegen 11 uur nog de hele zaal aan het... aan het dansen en hossen zagen enzovoort. Die aan het zingen, we gaan nog niet naar huis. En dan, hop, we moeten nu allemaal naar de bus. Voem. En dan was het afgelopen.
Maar dat zijn ook heftige shows. Als je steeds van ruimte naar ruimte en weer... En dan ook nog, en daarom vroeg ik het ook, wat moet ik verstaan onder feestpaleizen? Ik weet niet hoe dat 40 jaar geleden was. Maar nu, bedrijfsfeesten, dat zal toen denk ik niet heel anders zijn, is toch dat mensen ook denken, nou, we kunnen nu gewoon kletsen en eten en drinken op kosten van de baas. Ja. Dat is niet een heel aandachtig theaterpubliek.
Nee, maar daarom was zo'n straatact heel populair, hè? Wij waren straatartiesten. Hè? Als er geluld werd terwijl wij aan het praten waren. Wij zeiden ook tegen mensen, kom nu allemaal naar hier komen. Wij staan op de dansvloer en we gaan een act doen. En we begonnen eraan. Wat gaan die doen? Maar onze voorbereidingsact, dus die eerste passage in al die zalen, was al een voorbereiding daarop. Dus ja.
Ja, oké. Maar heb je daar nooit... Je noemde al, als je dronken mensen op je afkrijgt. Heb je dat nooit ook bij dit soort feesten gehad? Daar zit er natuurlijk, zeker als het gratis drank is, wil iemand wel eens uit de bocht schieten?
Nou ja, god, nee. Het was geen, wat zou ik zeggen, geen Ibiza of Marbella of iets in die zin. Nee, het was nog altijd Nederland. Oh, okay. En als de baas toekijkt, zijn de mensen toch niet altijd tussen. Enfin, ze dronken wel, maar dat is, kijk, dat is ook als je op straat werkt. Als er een zatlap afkomt, dan zie je hem of hoor je hem al van ver afkomen. Dan weet je dat je hem, of hoe je hem moet tackelen of niet, ja.
En heb je manieren ontwikkeld om zo iemand te tackelen?
Of fysiek of zelf wegwandelen. Ja, ja.
En je zei ook, ik was meme gaan spelen om mijn studies te betalen. Ja. En ik luisterde de podcast De Zandloper.
Ja, ik heb erin gezeten. Ja.
En je vertelde daar een geweldig verhaal over hoe eigenlijk jouw meme-carrière ook het einde heeft gevormd van je opleiding destijds.
Ja.
Vertel even, want ik vind het zo'n goed verhaal.
En je wil dat ik het nog eens vertel?
Ja, want ik heb het geluisterd, maar niet iedereen die dit heeft geluisterd, heeft het geluisterd.
Nou ja, ik studeerde rechten aan de Universiteit in Gent. En eigenlijk was ik toen al fulltime meme-speelder, maar ik moest ook nog examens afleggen en dat was niet altijd evident. En ik ging naar mijn laatste examen en de professor die er zat, die wist dat ik meme-speler was. En omdat ik een paar keer uitstel gevraagd had van een examen of van een praktische oefening, ik kreeg dat nooit. Maar ik zei, ja, ik ben artiest en sporters kregen dat wel, maar als je in de kunsten zat, lukte dat niet. En ik moest mijn examen gaan afleggen en ik kom binnen voor het mondelinge examen en die zegt, nou meneer Hosten, zegt hij, als ik u een vraag zou stellen, zou u dat kunnen beantwoorden als een mime-speler of een mime? Ja, professor, ja, oké. Ik zal proberen als ik het antwoord weet, hè, maar ik zei, ja, maar als ik op een podium sta, is het non alla democratia. Dan maak ik de regels uit. Ik kom het podium op. Ik zeg, jij stelt mij de vraag. Ik kom naar binnen. En, wacht, hoe was het nu? Nee. Ik zeg, je geeft mij de vraag.
Ja.
Ik ga naar buiten. Ik kom binnen met een entree. Jij applaudisseert en ik geef het antwoord. Oh, dat vond hij fantastisch. En ik kreeg de vraag en ik ga naar buiten. En ik dacht, wat sta ik hier in godsnaam te doen? En in plaats van terug binnen te gaan, wandelde ik de gang uit richting de vrijheid. En dus er was wat paniek ontstaan. Maar het leuke van het verhaal is, ik was het eigenlijk vergeten tot zo 15 jaar later, toen ik een voorstelling aan het geven was, een verkiezingsconferentie, ja, die opgenomen werd voor televisie. En na het televisiedebat kwam een van de mensen op mijn deur kloppen, de premier, ja, premier Leterme, en die zei tegen mij, Geert, zegt, die kende mij nog. Ken je mij nog? Ik zeg, ja, je bent de premier. Nee, zegt hij, we hebben samen gestudeerd. Ik zeg, ja, ik wist het niet. Ja, ik stond op de gang toen jij buiten kwam.
Oh, wat goed.
Want ik kwam na jou. Het was totale paniek in het gebouw. Ja, ik ben nooit meer terug geweest.
Oh, ik vind het zo'n tof verhaal dat je besluit, ja, maar als ik dan toch meme ga doen,
ja. Ja.
Dan ook maar helemaal.
Ik wilde vooruit. Ja. Ja, ik had geen zin om advocaat te worden.
Nee. En later heb je de switch gemaakt naar cabaret, naar stand-up.
Ja.
Hoe waren de eerste shows in je eentje? Want ik kan me voorstellen, als je die geschiedenis hebt van meme en dans en een vuurspuger erbij en alles en heel veel spektakel, dan opeens naar echt gewoon de hele kale vorm, een man en een microfoon en verder niks.
Ja, dat toch een voorgeschiedenis. Want ik wilde eigenlijk altijd wel solo op een podium staan. En ik wilde ook praten, maar ik wist niet hoe het moest. Hè. Ik had geen theateracademie of wat dan ook gedaan. En samen met mijn optreedpartner Waldo,
ja,
besloten we in 1986 om mee te doen aan de rally Parijs-Dakar. Dus de woestijnrally.
Ja.
En in 1987 hebben we dat dan ook maar gedaan. En daar zijn we op een gegeven moment na 10 dagen racen in de woestijn in pannen gevallen. En moesten we zien terug te keren, ja, om onze auto
te auto weg. Ja.
En, maar van de auto dan terug kunnen oplappen. Maar we hebben dan een paar dagen, ja, ze hebben op een ander planeet geweest. We waren echt verloren. Niemand wist nog dat we leefden. Dus dat was heel spannend. Maar terwijl wij zaten na te denken over, god, wat gaan we nu met onze toekomst doen? En mijn compagnon zei, ik ga alleen nog rallies rijden. En ik zei, en dan ga ik verder alleen optreden. En dan zijn we teruggeraakt thuis, wonder bij wonder. En dan ben ik gaan nadenken, hoe ga ik dat aanpakken? Dan ben ik verhuisd naar Antwerpen vanuit Gent. En ik dacht, ik ga naar Amerika. Ik ga doen wat die nieuwe scene doet. Want ik had Rowan Atkinson gezien en Ben Elton en dergelijke artiesten. Stand-ups in Alexis Seil in Londen. En ik dacht, ik ga dat ook doen. En er was ook zo'n Phil Cool, dat was heel meme-achtig wat hij deed, maar hij sprak er ook. Dus maar hij was heel plastisch van gezicht. Ik dacht, god, dat moet ik ook gaan doen. Dat had ik in Dublin gezien. En ik dacht, ik ga het erop wagen. En ik maakte een brochure met stand-up comedy, hè, dat vanaf nu bij ons te verkrijgen was. Eén man, één micro was mijn slogan. En ja, ben dat beginnen rondmailen. En daar kwamen eigenlijk geen echte stand-up optredens uit voort, maar wel heel veel presentatieopdrachten. Mensen kenden mij nog van de straatfestivals. Yeah. Op veel straatfestivals was er ook een podium. En die vroegen mij om, wel, Geert, waarom word jij niet de MC tussen de artiesten? Was het straatfestival van Vlissingen, heb ik heel veel gedaan. Maar dat was een beetje overal dat ik zo gevraagd werd. En zo ben ik beginnen praten en van het een kwam het ander. En dan, na een paar jaar, mocht ik al eens in een paar jeugdclubs optreden. En vooral in Nederland in die tijd. Hè. Ik herinner mij nog, denk ik, Een avond dat ik in Baren stond,
yeah,
in een jeugdhuis. En dat was op een songfestivalavond. Dus er was al bijna niemand in dat jeugdhuis. Een Vlaamse grappenmaker, dat kon niemand een bal schelen. Dus ik zag alleen tongen draaien, de tieners die zo stoned waren als een kanon of een garnaal, whatever you want. Nou ja, put. Maar ik had lekker 200 gulden verdiend of zo, ik weet het niet meer. Dus ik kon weer naar huis. Ja, maar dus dat waren allemaal dergelijke optredens. Hè. Dat interesseerde mensen niet wat ik deed. En dan, ik wilde natuurlijk wel verder doen. Ik had wel wat ambitie. En ben ik beginnen spelen met de gedachte om een eindejaarsconferentie te maken. En dan,
toen al?
Ja. Eind de jaren 80.
Want even voordat we daarheen gaan. Want ik vind het heel grappig dat je een jeugdhuis aanhaalt met stoonde jongeren. Want de podcast noemt Elektra. En dat is vernoemd naar een jongerencentrum in Sliedrecht.
Ben ik niet geweest.
Helaas. Maar wel een befaamd jongerencentrum. Ook toen er nog gerookt mocht worden. Dat er binnen altijd jongeren ook knetterstoond zaten. En Pieter Derks, die afgelopen jaar in Nederland de oudejaarszee, die had er ooit zijn laatste try-out voor zijn allereerste première. Ja. En die zei, gedurende de voorstelling kon ik het publiek steeds minder goed zien, omdat het zo...
Ja, maar dat was ook
omdat
zo.
Het zo. Maar waren dat soort plekken er ook in Vlaanderen?
Nee.
Of was dat echt...
Nee. In Vlaanderen was het gewoon tongen draaien. Nee, je moest al om hetgeen wat je wilde roken naar Nederland gaan. Hè. Dus,
ja. Nee, maar ik bedoel überhaupt de jeugdhuizen op die plek met af en toe wat theaterprogrammering of wat cabaret.
Nee, absoluut niet. Dat bestond niet. Er was wel wat ik dan zou noemen parochiale werkingen, waarbij de jeugdverenigingen in de lokale feestzaal.
Ja.
Maar dat is dan echt nog, dat was niks. Hè. Dat was met een stenen podium meestal en met een gordijn en een kruisbeeld. Waar dat wel kleinkunst gebracht werd. Hè. Waar ja. dan, ik ga maar zeggen, de voorgangers van Urbanus, hè, of Urbanus zelf, of wie heb ik zo nog allemaal zien optreden? Enfin, je kent hè, Jan de Wilde, dus zo het Hugo Rasput, nee, dat is niet Nederlands, Dimitri van Toren, maar dus heel dat circuit, dat bestond wel. Maar het comedy-circuit, cabaret-circuit, was er niet. Er was geen... Cabaret bestond niet in Vlaanderen. Hè? Bestond niet. Als we alles iets van Nederlands cabaret wisten, dan kwam het allemaal uit Nederland.
Ja. Want in Vlaanderen had je op dat moment... Nou, je had Urbanus.
Ja, heb je nog?
Jacques Vermeire.
Nee, die moest nog geboren worden. In die periode, ja.
Nee,
en in die midden die jaren 80,
toch?
Ik
dacht dat hij toen ook al bezig was.
Ja, maar Jacques...
Jij was erbij geweest, dus ik geloof jou op je woord.
Maar... Jacques zal in die periode al de voetbalkantines gedaan hebben. Omdat hij... Die was een typetje in een radioprogramma.
Ja.
En dat was een sportradioprogramma. En vandaar is hij dan eigenlijk verder... Ik kan maar zeggen, maar altijd zo dat soort zalen in voetbalkantines... Altijd eigenlijk fundraisers hein, voor organisaties, wat je dan deed. Maar het andere circuit bestond eigenlijk niet. De parochiezaal, de feestzaal, dat was het zo'n beetje. Culturele centra waren er eigenlijk dan nog niet. Er waren 6 culturele centra in Vlaanderen. Dat was alles. voor heel Vlaanderen.
Wow.
En één, in elke provincie één, als ik me niet vergis, en in de hoofdstad. En dan toen ik, in die periode, kwam de manager van Clouseau. Van,
yeah. Ja,
die ontmoette ik bij de voorstelling van een nieuwe LP van Clouseau. En die had mij wel wat zien werken op televisie en op straat enzovoort. En, want ik deed toen ook al vrij veel televisiewerk en ik had een heel populair radioprogramma. En die zei tegen mij, wat wil je eigenlijk doen met je leven? Ik zei, ja, ik wil eindejaarscrofts. Nou, dat is een goed idee. Ik zal ervoor zorgen. En dus dat was in het voorjaar ergens. En juist in eind van augustus, ik had toen een zomertour gedaan voor de Radio 2, zo'n promotietour. En toen belde ik naar Kust en zei ik, en hoeveel voorstellingen heb ik? Krijg ik dan geen stenen verkocht? De straatstenen niet verkocht, zei ik. Ik zei, maar ik moet wel optreden in het najaar. Ik wil, ja, ja. Wil mijn boterham verdienen. Ja, Geert, ik heb niet kunnen verkopen. Ja, wat is dit, jong? Dus, en dan ben ik beginnen rondbellen naar alle mogelijke culturele centra en theaters zelf. En zei ik, hey, dit wil ik doen. En daar kwamen 4 optredens uit. En zo is het dan gegroeid. Maar dat was, ik had een heel vreemd voorstel. Hè. Kunt u dat bijna niet... Nu, kijk, mensen kenden het niet. Maar de culturele centra en de nieuwe feestzalen werden zo wat geopend in Vlaanderen. En ik belde naar die verantwoordelijke. En ik zeg, kijk, ik ga een voorstel doen. Ik ga een eindejaarsconferentie maken. Je moet niet betalen als de zaal vol zit. En ik zeg, ik ga een tip geven. Vraag aan het gemeentepersoneel, hè, die toch ieder jaar bij het nieuwjaar een drink hebben... met de burgemeester en iedereen erbij en de plantsoendienst hebben we nog allemaal, nodig die uit voor de conferentie en geef dan de nieuwjaarsdrink. Dat lukt, ja, dat zal wel lukken. En dus ja, die zalen liepen vol. Ik kreeg dan toch een gage betaald, omdat het allemaal vol zat. Maar het leuke daarvan, iedereen had zich zo geamuseerd, had dat nog nooit meegemaakt, dat er in Vlaanderen iemand grappen durfde te maken over politiek. En die zeiden, volgend jaar kom je toch terug, hè? En, dus, en dan is dat een inkvlekt geworden en dat was een heel het land
direct. Heeft dat nooit gebotst? Want natuurlijk vinden mensen het leuk als je grappen maakt over politiek, maar ja. Als je het gemeentepersoneel uitnodigt, dan zit de politiek ook voor een deel in de zaal.
Ja, het grote voordeel in die periode was dat er maar bijna één politieke partij overal de macht had. Dus ik kon overal die anderen spreken, wat ik dan ook met plezier deed. Maar het was voor de Vlamingen heel verrassend dat... er opeens iemand over Vlaanderen sprak. Kijk, wat had je wel? Je had wel al Joep die naar hier kwam, of Freek om op te treden. Maar telkens als die een grap hadden over, ik zou maar zeggen, Berdien Stenberg, dan werd dat hier gemakshalve veranderd in Helmoet Lotti.
Ja.
Zeg maar iets. Maar dat klopte niet eigenlijk. Je voelde dat...
Helmoet Lotti speelt heel slecht dwarsfluit.
Nou, daar gaat niet uit. Er komt anders weer een make-over.
Ik zei het, ik weet het. Hij doet ook heavy metal. Het zou het allemaal kunnen.
Ja. Maar dat werkte niet goed. En opeens kwam ik echt met echte grappen over Vlaanderen en Vlamingen en Vlaamse politici, Vlaamse sterren enzovoort. Dus dat zat zeer goed. Maar inderdaad, ik heb heel veel. Ik heb vaak gehad dat ik in bepaalde theaters niet meer binnen mocht het jaar daarna, omdat ik dan over de lokale politiek grappen gemaakt had. Dan zeiden ze, ja, geen plaats meer in de agenda. Zelfs hier, we zitten nu in de Arenberg.
Ja.
Ik heb hier 350 voorstellingen gespeeld en op een gegeven moment zei de directeur, een van de voormalige directeurs, nou, zegt hij, je speelt eigenlijk de volledige maand december hier elke dag. Ik speelde 25 voorstellingen toen hier. En ja, dat is toch wel wat veel. Kan je er niet een paar van je eindjaarsconferences zo rond Pasen spelen? Dat soort. Maar je moet je voorstellen, ik nam hier ook televisieprogramma's op enzovoort. Maar die zag dat. Ja, zitten, ja, maar ik wil daar een internationaal festival van maken. En de buitenlandse conferenciers moeten naar hier komen voor een eindjaarsconferentie. Ik zei, ja, maar jij denkt dat iemand die in de Olympia staat of in Carré staat, hier voor 800 man gaat komen spelen, terwijl dat het toch al vol zit. Je krijgt het hier niet vol. Ja, maar ja, dat is toch moeilijk. Dan heb ik gezegd. Aju paraplu. Maar dat waren nog de vriendelijke manieren, hè? Om mij te zeggen dat ik niet meer welkom was.
Wat waren de onvriendelijke?
Ja, ik ben echt nog moeten geëvacueerd worden door politie, door de Rijkswacht, door...
Wat was er gebeurd?
Veiligheidsdienst, ja. Je moet je voorstellen, er is dan een voor het eerst een Vlaamse cabaretier die in het Vlaams op niveau van de mensen spreekt. Dus ik word gevraagd voor een aantal vieringen rond de Vlaamse feestdag, 11 juli. En er is zo op een
op een weide in Kortrijk, waar ooit de legendarische Gulden Sporenslag gevochten is, was er telkens midden in de zomer dan een soort waken en dan telkens een artiest die kwam. En ze vroegen mij als spreker, dus ik begon grappen te vertellen over Vlaanderen voor Vlaams nationalisten. Nou, dat was...
En vonden ze dat leuk?
De voorste drie rijen wel, maar de jongens die achteraan bij de tentjes en de bar stonden, die stormden naar voren met de skinheads en kon net op tijd in een combi gesleurd worden.
Wauw.
Ja.
Weet je nog grappen die je hebt gemaakt of wat je zei?
Dat was allemaal heel onschuldig, hè? Maar dat was... En dat had dan voor gevolg dat ik in alle andere plaatsen waar ik 11 juli voor toespraken gaf, of mij grappen vertelde, dat ik daar allemaal niet meer binnen mocht. Niemand durfde het dan nog organiseren. Ja.
Oh, maar... Oké, ik lach erop, want ik vind het een heel grappig beeld. Maar hoe is dat als je op het podium staat en je maakt grappen waarvan je denkt, nou ja, ik maak gewoon grappen. Dit is voor te lachen, jullie snappen ook wel. En dan komt er opeens een horde boze skinheads op je afrennen.
Dat is verrassend.
Op zijn minst.
Zeker omdat ik nu zelf inmiddels eruit zie als een skinhead. Dat is iets wat je... Dat is een reflex. Hè. Toch als je straatartiest geweest bent, heb je altijd wel aandacht of een 12e zintuig voor onraad. Dus je voelt het al. En dan als je op een podium staat... Kijk, dat is het leuke van stand-up. Jij hebt een micro en de rest mag roepen wat hij wil. Hè? Op een gegeven moment heb jij toch de luidste stem. Maar in open lucht is dat iets anders. Hè?
Ja.
Ja. En zeker met jongens die niet luisteren, maar dan al een wat gedronken hebben. Meestal gebeuren de foute reacties als je het niet ziet. Ik heb voorstellingen gehad dat mijn vier banden lek gestoken waren achter het. Ja, dat ik lekker naar huis wilde. Tegen 10:30, 11:00, ik stap in de auto. Voem. All right. Ja. Dat zijn allemaal zaken die gebeurd zijn hier. Ja, het was niet evident om ermee te starten. Maar de schrik voor commotie in de zaal heeft er bij mij wel voor gezorgd dat ik gestopt ben met optreden.
Ja?
Ja, want ik ben gestopt in 16, na de aanslagen in de Bataclan in Parijs.
Je moet je
voorstellen, ik had die week van mijn première, die week was mijn première van de aanslag van de Bataclan. En in België, net zoals in veel landen, werd alles afgelast van festiviteiten en optredens. Hè. Johnny Hallyday, Franse zanger zou naar hier komen, Prins zou naar België komen, de Rode Duivels moesten voetballen. Alles werd afgelast. En ik moest optreden, ik zat met mijn première en ik dacht, wat moet ik doen? En tijdens mijn studie had ik samengezeten met het hoofd van de staatsveiligheid. Dus ik contacteer het hoofd van de staatsveiligheid.
Goed studiejaar hebben jullie gehad.
Heel veel slimme mensen toen. ik belde en ik zeg, ja, wat kan er gebeuren? Ja, zegt hij, ja, je bent wel wat wij noemen een soft target. Ik nam dat persoonlijk. Ik dacht, wat is dit nu? Je bent een makkelijk doelwit voor iemand die kwaad voor ogen heeft. Een theater, je weet het zeer goed, je kan een theater niet afsluiten. Ten eerste, je hebt alle nooduitgangen. Ze komen van links, van rechts, van boven, van beneden de zaal binnen. Dat is dan ook de deuren in de cocon waar je speelt. Maar wat daar buiten gebeurt, dat weet je niet. Dus je kunt dat onmogelijk afsluiten. Dat was 1. 2. Midden in de steden, de vluchtwegen voor iemand die iets kwaads wil, zijn onbeperkt. Ze weten dat er altijd bekende mensen in je zaal zitten. Dus ze weten dat daar 2000 man zitten en dat er echt commotie kan gebeuren. Dus we kunnen je niet afschermen. Je kan wel afspreken met de lokale autoriteiten om gewapende agenten aan de deur te zetten.
Nou, gezellig.
Wordt een avondje lachen voor de mensen. Lekker ongedwongen met grapjes. Toen dacht ik, goh, dat is toch... Ja, alles is gewoon doorgegaan, hè, dat seizoen. En je voelde wel de spanning in de zaal. Want ik had toen ook met mijn staf afgesproken van, we volgen dus heel strak protocol mocht er iets mis zijn. Bijvoorbeeld tijdens de voorstelling mocht er maar 1 deur open en dicht gaan. Een bepaalde deur die we aangeduid hadden. Want als er links een deur open gaat, dan, je weet niet wie er binnen kan komen. Hè. Dus we hadden zo'n heel strikt protocol wie er wat moest doen in geval van. En er is gelukkig niks misgegaan. Ik had niet echt schrik ook dat er een aanslag zou gepleegd worden, dat dacht ik niet. Maar ik had schrik dat er een flauwe grappenmaker zou zijn. Die voor paniek zou kunnen zorgen. Iemand die een rotje werpt of die begint, ik weet niet wat, te roepen.
In Nederland hadden we natuurlijk in die periode, we hebben de damschreeuwer gehad. Dat was bij de dodenherdenking op de Dam. Nou, daar staat de Dam in Amsterdam helemaal vol. En er was iemand en die schreeuwde eigenlijk alleen maar. Gebeurde verder niks, maar wel precies ook in die periode onwijze paniek. Mm-hmm. Ja. En eigenlijk net zoveel chaos als dat hij wel een bom af had laten gaan. Je moet er maar één bij hebben.
Ja, je moet één gek hebben. En je hebt altijd vreemde mensen in de zaal. Ik ben het podium opgewandeld ooit dat er aardappelen op mijn podium gelegd waren. Dat was bij een van mijn conferences. Die heette Geert Hoste Patat. En die had aardappelen gelegd tijdens de pauze. Ik kwam terug en wat is dit? Ik heb een voorstelling gehad waarbij de volledige eerste rij zijn schoenen had uitgedaan en op podium gezet had. Zo. Ja. Nog zo'n dwaas was. Ik trad op in...
Wat doe je als ik vind het een heel grappig beeld, maar dan kom je op en dan heeft de hele eerste rij hun schoenen op het podium gezet. Wat doe je dan?
Ik weet niet wat ik toen concreet gedaan heb, maar ik vond er altijd wel iets op, hoor. Dat is...
Natuurlijk, maar het is... Ik vind, de reden dat ik het ook zo grappig vind is... Ik heb zelf ook dat ik denk, nou, ik heb nu ook al zoveel dingen meegemaakt. Je moet echt wel iets geks doen om mij van me apropos te krijgen, zeg maar, op het podium. Mm-hmm. En toch eens in de zoveel tijd gebeurt. En dit zijn van die dingen dat je denkt, ja, maar dit had ik ook niet aanzien komen.
Nee, maar van, je zal het ook wel weten. En voor mij was een heel dankbare truc gewoon de zaal instormen. Hè? Ik bedoel, gewoon tussen het publiek over de zetels kruipen. En we zijn nog gezien toen ik heel jong was, hoe Herman van Veen soepel over elke stoel stapte. Dus ik deed dat ook geregeld. Hè. Als ik zag dat er nog mensen te laat kwamen bij een voorstelling en de zaal zat vol. En die moesten dan nog ergens zijn, alles stilleggen. En gewoon die mensen zelf vlug naar een plaats brengen, omdat anders de vaart uit de voorstelling ging. Zo ook veel, veel dwaze dingen gedaan. Maar het probleem komt niet zo vaak van het publiek. Ikzelf, want daar ben je min of meer op voorzien. En die kan je ook in de gaten houden. Hè? Maar het is achter je wat er van alles gebeurt. Dus ik had, omdat ik altijd alleen op een podium stond, was er absoluut verbod dat iemand anders op het podium kwam.
Ja.
Ook niet backstage, mocht niet. Dus ook geen brandweer, nee, sorry. Want ik weet hoe dat ging, dan was er één brandweerman die er stond, maar het was... Toen ik optrad, altijd heel moeilijk om aan kaartjes te geraken. Dus de brandweerman bracht zijn vrouw mee, zijn schoonzoon, de buurvrouw. En op een gegeven moment zat er meer volk in de coulissen dan. Dus, maar ik moest mee kunnen concentreren.
Ja, ja.
Dus er mocht niemand achter in de zaal of achter het podium op de bühne staan. En,
is dat wel eens misgegaan met zoveel mensen in de coulissen? Of uitval, of dat je gewoon die mensen echt moet tot stilte moet manen of zo?
Ik was aan het optreden in een plaatsje dat heet Jezus Eik, bij Brussel. En ik hoor gestommel. Wat is dat? Eind jaar. Oh, echt zo lawaai. Oké, ik praat verder, ik praat verder. En opeens komt... hoe noemen we hem? De Roetpiet. Met de Sint, ja. Het podium op. Die was op zijn ronde in de gemeente. En die vond dat hij ook naar mijn voorstelling moest komen. Om, om Sinterklaas, de Sint grappen uit te halen. Dus ik was niet goed gezind. En ik stuurde de Sint onmiddellijk terug naar waar hij vandaan kwam, naar Spanje. En dat duurde niet lang. Ik was nogal kordaat. En ik dacht, je doet ook niet bij een voetbalmatch, omdat je Sint bent, dat je opeens het voetbalveld oploopt. Dat gebeurt niet, er zijn grenzen. Dus die gaat weg. Ik hervat mijn voorstelling. Dus ik kom tijdens de pauze... Ja, maar nu komt het. Dus die Sint weg, ik weer wat afgekoeld. Grap, pauze. Ik wandel, zoals telkens tijdens de pauze, naar de kleedkamer. Maar de Sint en zijn brave Piet hadden de deur laten openstaan. De stalen deur. Dus ik loop het podium af en ik loop knal tegen de stalen deur. Ja. Tweede deel was met bloed. En, maar dat zijn dan de domme dingen die gebeuren. Hè? Maar anders, een heel leuke anekdote vind ik ook nog van wat er backstage gebeurt. Ik werd uitgenodigd voor de gastrol van Billy Flynn in de musical Chicago. Dat was een Nederlandse musical. die in België kwam en ik moest hier een tiental voorstellingen meespelen als de Vlaamse vedette. Dat is een rol die daarvoor gemaakt is voor iemand die niet kan zingen, niet kan dansen, maar zwart een bekende kop heeft. Maar voor mij was dat een enorme belevenis, want opeens zat ik met een gezelschap. Ik had nog nooit met een gezelschap opgetreden, dus ik zat met orkest, met de dansers, zangers, zangeressen, stand-ins. Dus terwijl je op het podium staat, zijn ze opeens naast je lopen de stand-ins mee met geen wat jij aan het doen bent, of wat een zanger of een zangeres aan het doen is. En je ziet continu mensen, je ruikt eten, want de crew bestelt Chinees terwijl de voorstelling bezig is. Ik was continu afgeleid. En het was fantastisch om al die beroepsmusicals, of musical artiesten uit Nederland, die echt ja, keigoed zijn, dat is fantastisch, die zo naar mij zaten te kijken en telkens zaten te wachten op echt de clue, of ja, het woord dat moest komen, dat zij de repliek mochten geven, maar ik vergat altijd mijn tekst of ik deed een totaal andere beweging of ik begon te improviseren en zij zaten dan echt zo te wachten om te mogen. Ja, dus ja, die wisten op tijd, ja, hij bakt er wat van en dat was ook zo. Mijn echtgenote zegt altijd, ik denk dat als je alle 10 die voorstellingen samenvoegt, dat je misschien wel 1 correcte gedaan hebt. Ja, het is fijn.
Ja, en die zijn natuurlijk inderdaad gewend om heel strak aan de tekst wel.
Ja.
In je eentje heb je je tekst ook natuurlijk wel, maar ja, dan kan je altijd.
Ja, dat wel, maar kan zij niet.
Al... Nee.
Nee, musicalartiesten die kunnen echt heel goed op commando iets doen, maar dat is iets minder met,
ja,
met ons soort.
Wel, want je vertelde daarom, je vertelde waarom je gestopt was door de aanslagen. Mm-hmm. En dat jullie die avond dat hele strakke protocol hadden. Maar wat was het dan daaraan of aan dat moment dat je besloot, oké, nu is het mooi geweest?
Ja, ik stond niet alleen op dat podium. Ik heb ook altijd alles zelf geproduced. Hè. Ik had geen theatermanagement of zo, ik deed alles zelf. En ik wilde de verantwoordelijkheid niet meer dragen. Ik had schrik dat er iets zou gebeuren met iemand uit mijn publiek. En ik dacht, kijk, je brengt elke avond 2000 mensen in gevaar. In plaats van dat je ze aan het lachen brengt.
Ja, je stelt ze bloot aan een risico.
Ja, ja. Ja. En dat opeens was te veel. Ik dacht, ik heb daar geen zin meer in.
Ja. Oké. Okay.
En dan heb ik van de een op de andere dag gezegd, weet je wat... Geen voorstellingen meer. En toen kreeg ik van in heel het land telefoons. Kom, doe nog een afscheidstournee. Doe nog dit, doe nog dat. Nee, het is gedaan. Punt.
Ik vind het grappig hoe dat net zo'n resoluut besluit is geweest... als dus al die jaren eerder bij dat examen.
Inderdaad.
Zo eigenlijk
klopt.
Zo helder als het begonnen is, zo strak is het ook geëindigd.
Nu is het genoeg geweest, ja.
Ja?
Heb ik wel een paar keer gedaan in mijn leven. Ja, maar het is nu de eerste keer dat die link... Ja.
Ja, en als je zegt, weet je, de angst dat er iets met iemand in de zaal gebeurt. Nou, jij verkocht tijdens je carrière 60.000 tickets per jaar. Mm-hmm. Dan zijn er ook dingen gebeurd met mensen in de zaal, weet je, die onwel worden of weet ik wat.
Ja, zeker weten. Wat
zijn jouw ervaringen?
De gekste dingen, hartaanvallen, dat was... maar ik zal er de vrolijke zaken uithalen. wat ik bijvoorbeeld niet aangenaam vond, dat was helemaal in het begin dat er ook dove tolken waren. Ik weet niet of je dat in Nederland hebt, maar dus in België was er opeens... Een politica die verkozen werd voor het Europees Parlement. En die had recht om een dove tolk te gebruiken bij een aantal culturele manifestaties. Dus ik sta op een gegeven moment, ik ga een podium op in Gent in theater. En ik begin met mijn voorstelling. En er staat opeens iemand naast mij, zo allerlei in dove taal te spreken. Ik zeg, maar wat staat u hier te doen? Dus die doet in dove taal naar mij, wat sta je hier te doen? Dus ik antwoord hem in dove taal, ik ben mimespeler geweest. maar ik zeg, nee, maar dat gaat niet zo. Dat is mijn podium. Ik bedoel, hier moet niemand staan. Ja, maar nee, ik moet, want die mevrouw en die politica begint zich te moeien. En ik zeg, nee, kijk, er komt bij mij niemand op mijn podium. Als jij ergens achterin in de zaal wil luisteren op de laatste rij... met die dove tolk voor je geen probleem, maar je moet mij de aandacht niet afleiden van mijn programma. Dus dat is nogal voor veel commotie gezorgd, maar toen gebruikte die politica dat echt als een middel om op te vallen. Die is dan naar verschillende voorstellingen geweest om haar punt te kunnen maken. Maar wat is er nog gebeurd?
En kan je uitleggen... wat het doet voor de aandacht in een zaal als er of nou een doventolk is of maakt niet uit wie, zeg maar, ergens in het zicht op jouw podium bij je zou staan.
Kijk, als je alleen op een podium staat, krijg je alle aandacht. Dat is al iets anders als je met een instrument in je handen staat. Een gitaar, of als je een piano hebt, kan je eens daar naartoe. Of als je een ingewikkeld decor hebt, kan je eens gaan zitten. Bij mij was dat niet. Ik had altijd een leeg podium, een prachtig decordoek, gemaakt door mijn echtgenote. Die al de vormgeving altijd deed. Maar, dus ik stond er helemaal alleen. Dus de mensen geven jou alle aandacht. En dan moet je maken dat niet alleen die aandacht afgeleid wordt of niet afgeleid wordt van wat je zegt, hè, want ze moeten geconcentreerd zijn op wat je zegt, maar dan moet je maken dat je schoenen in orde zijn, dat je broek dicht is, dat je jasje goed zit, dat in mijn geval haar valt nu nog wel mee, maar je moet maken dat de mensen niet afgeleid zijn. Ja. Ik heb vroeger veel ballet gedaan, nooit gedanst in het echt, hè, maar veel. En bijvoorbeeld de aandacht van de balletdansers aan hun ondergoed. Ja, die dragen allemaal, ik weet niet hoe dat het in het Nederlands heet, maar zo een speciale onderbroek. En ik had die altijd aan op het podium. Waarom? Dat iedereen op kruishoogte zit te kijken. En dat is niet aangenaam als er dan daar van alles gebeurt. Ja, maar dat is, jij staat op het podium, mensen zitten gewoon naar je kruis te kijken. Hè? Dus nee, ze moeten naar mij kijken.
Nou, het is precies ook daarom dat ik het vraag, zeker bij stand-up. Waar de veronderstelling is vaak ook, oh, maar omdat het er zo simpel uitziet, kan het ook overal. Want je hebt toch niks nodig. Nou ja, één man, één micro, dus het kan overal. Mm-hmm. En dat dus ook verzoeken komen met, oh, maar dan kom je bij ons bij een serviceclub en dan eet je mee en dan sta je opeens op en dan begin je te spreken. Terwijl daar heb je ook niet de aandacht. Dus ik snap heel goed dat je van een doventolk zegt, doe het. Maar waar de aandacht niet afleidt.
Serviceclubs en zo, dat is het beginnerswerk. Dat moet je niet doen. Maar het is dan als je in het professionele circuit terechtkomt, dat het nog gekker wordt. Hey, want bijvoorbeeld, ik stond in Capitool in Gent, in theater.
Ja.
Bij de vorige eigenaars en uitbaters nog. En ik had een premièrevoorstelling. En ik kom de avond van de première toe. En mijn techniek, enfin, ik was iets vroeger, mijn techniekers hadden gebeld en gezegd, je moet komen, want dit klopt niet. Ja, oeh, dit klopt niet. Het podium, je zult wel zien. Dus, oké.
Ook geen telefoontje wat je graag krijgt?
Nee, zeker niet op de avond van een première. Bedoel, je zit met je gedachten op 101 andere plaatsen. Dus ik kom toe en wat was er gebeurd? In die periode was er een repetitie van de musical Oliver Twist. Ik denk dat die bij Van den Ende zat, of bij Aan de Mol in productie.
Ja.
En dus dat decor stond daar. Ze hadden wat doeken over decorstukken gelegd, maar de luchters waren blijven hangen. Backstage kon ik niet lopen, want alles lag vol met fake kazen en bottles en allerlei zaken. En ik zeg, ja, maar wat is dit? Zegt de theaterdirectrice, ja, maar heb jij toch niet veel nodig, Geert? Ja, dat is toch maar spreken, hè? Het heeft dan toch op het randje. Nee, ze hebben wel alles moeten weggedoen.
Ja, maar terecht.
Maar je moet je. Het was niet alleen op het podium zo. Ik herinner mij nog eens dat ik daar een serie speelde. Ik deed daar 14 dagen, stond ik in de Capitool in Gent telkens.
En dat is geen klein lullig zaaltje?
Nee.
Dat is een hele mooie grote zaal.
Een hele leuke zaal om te werken. Ik denk 1600 man.
Ja.
En dus ik speel daar 14 dagen en opeens in de tweede week, op woensdag, komen er allerlei nieuwe meubels in de bunker ondergronds waar de kleedkamer normaal was. Dat is interessant. Maar overal lag plastic op. De donderdag, kussens overal. Overal plastic op. En de tafel waar ik dan normaal in de artiestenfoyer zat, nee, daar mocht ik niet meer zitten. De koffiemachine werd weggepakt. Alles werd weggepakt. Het weekend werden er schalen gezet met koekjes, met allerlei zaken. Afblijf ik zeg, maar wat is dat? Ik heb het theater gehuurd, wat is dat? Ja, maar nee, tegen het einde van de week starten de repetities van een of ander gezelschap uit Nederland. En die hadden voor een maand, en ja, de gewone meubelstukken waren niet goed en te goedkoop. Dus ze hadden alles moeten huren, maar ik mocht er zeker niet op gaan zitten. Ik ben een eenmansgezelschap, hè, dus ja, van die gekke dingen.
Maar ja.
De verschenen planten. Bloemen overal, maar nooit voor mij. Ja. En wat zijn er nog van die dingen gebeurd?
binnen die context ben aan het nadenken. Er gebeurt altijd iets. Volgende vraag graag.
Nou ja, dat is het leuke. Er gebeurt altijd iets. En het is ook... Natuurlijk, vaak is het juist in het begin, of ook al waar je zegt, nee, de serviceclubs, dat zijn voor de beginners. Op een gegeven moment ben je daar ook wel klaar mee. Maar goed, er gebeuren nog steeds rare dingen. Want heb je wel serviceclubs gedaan in het begin?
Als meme-speler wel, hè. Als meme-speler, dat ze wilden weten, ze wilden daar het fijne van kennen van meme. En dan moest je dat een beetje uitleg geven. Maar ik ben daar eigenlijk mee gestopt dan als meme-speler, omdat ik toch de indruk kreeg dat ik... geen voorstelling gaf, maar eerder een quiz wat aan het presenteren was. Nee, dat iedereen... Ja, goh, in het begin heb ik zoveel moeten optreden in ondankbare omstandigheden, maar dan had je echt zo van die mensen die dan 's middags in een zaaltje samengebracht werden en dan zaten die luid op te zeggen wat je aan het doen was. Oh, nu trekt hij aan een touw. Oh, nee, oh, hij staat voor een deur. Ja. Ja, en dan nog de vele voorstellingen die ik gedaan heb, echt ook voor doofstommen als mimespeler. Want dat was een eigen publiek, hè. Maar dat is vreemd de eerste keer dat je dat doet, want die applaudisseren anders, hè. Die steken hun handen
in de lucht.
En dan krijg je kreten midden in je voorstelling enzovoort. Er wordt geroepen en zonder dat je het eigenlijk weet. Ik heb zoiets fantastisch meegemaakt. ik was aan het optreden in een zaal, ik weet nu niet precies meer waar het was. En ik vertel een grap en opeens hoor ik zo iemand, als alles al uitgelachen is, zo... Oké, op punt, maar echt, alles was al stil. Oké, maar ik vertel weer een grap, weer lachen. Veel te laat, echt zo. Ik krijg het op mijn zenuwen, vreselijk, maar dus echt de hele avond. Echt, ik was... Ik kom in de kleedkamer, ik was razend. God, ik zeg, zit er echt iemand, maar ik ben er niet in getrapt. Ik heb geen opmerking gegeven, ben slim geweest deze keer enzovoort. En dus ik ben mij aan het omkleden en de theaterdirecteur komt binnen en zegt, ja, er is nog iemand die is met jou zo willen... Allee, die is met jou op de foto wil, ik zal het zo zeggen. Ja, ik zeg, ja, god, ja, ik doe dat normaal niet. Je zult wel verstaan die... Allee, ja, god, ik zeg, ja, zeg maar dat die komt. Nee, je moet mee naar de zaal. Ik zeg, oh, mee naar de zaal, het is dan nog ingewikkeld. Ik kom daar. Daar zit een mensje in een soort rolstoel met allerlei elektronica. En als die beweegt, gaat zij... zuurstofapparaat aan. En dat maakt geluid. En ik dacht, toen ik op het podium stond, dat is zo iemand met zo'n speeltje van zo'n koe die loeit.
Oh, zo'n dingetje.
Ja, ik dacht, dat is iemand die dat aan het doen was. Dus dat was zo storend, maar dat bleek iemand zijn zuurstofapparaat of ademhalingsapparaat te zijn. Dus ik... Oh, joh, ik was zo, zo beschaamd.
Ja, ja, maar ook wat een geluk dat je besloten had om er niet op in te gaan. Want ja, dan ben je behoorlijk gunstig door een mijnenveld gelopen.
Ik trad dus op in Ieper, in het cultureel centrum. En ik wil beginnen. En de voorstelling wordt opeens een uur uitgesteld. Een uur uitgesteld. Ja, er is een zwaar ongeval gebeurd op de weg naar hier met een autobus... En de brandweer van de verschillende steden zijn er naartoe. En we hebben normaal de brandweer nodig om het publiek binnen te brengen in de zaal. Brandweer nodig. Maar Ieper lag heel dichtbij, een plaatsje waar heel veel gehandicapten verblijven.
Ja.
En die kwamen traditioneel naar de zaal. Maar niet iedereen was even mobiel. Dat was nog in de tijd dat die wetgeving iets soepeler was. Dus de meeste mensen werden binnengebracht. En door de brandweermannen die er toen niet waren. Maar dus de voorstelling kan beginnen. En het was toen net op het nieuws dat onze koningin zwanger was. Na lang proberen. En dat was al de derde of de vierde keer dat ze zeiden van... de koningin is zwanger. Dus ik begon altijd mijn voorstelling met een paar actuele grappen. Dus ik kom het podium opgewandeld. En mijn eerste grap is... Mathilde is zwanger. Ja, het zal weer zijn zoals de vorige keer. Er is nog niks van. Misschien al een hoofdje. En ik kijk naar beneden en recht voor mij zit er ook zo'n heel klein iemand op kussens gestapeld. Zo, ja. Oh, die instelling kwam, jongen, gieren van het lachen. Maar ik dacht,
Oei Geert, vandaag hadden we ontzettend moeten opletten dat er niemand persoonlijk pijn doet. Goh, je houdt er altijd rekening mee natuurlijk. Je wil dat de mensen een aangename avond hebben.
Ja.
En van technische storingen stond ik in Cursaal van Oostende. Dat is 2000.
Ja, dat is ook een hele grote zaal.
En juist voor ik opga, dus de zaal is vol, is er een elektriciteitspanne. Maar niet in het theater, maar langs heel de kust. En dan zit je daar met de mensen die de zaal... Ja, het was juist voor ze de zaal binnengingen, dat was het. En dus ja, de mensen staan allemaal in die grote foyer beneden. Ja, wat moet je gaan doen? Moet je de mensen naar huis sturen? Dat heeft ook geen zin, want die zullen niet weg kunnen, want de parkings, de slagbomen gaan
precies,
niet open.
Precies, alles is uit, ja.
En dan ben ik naar de foyer geweest, waar al de mensen zaten. Ben ik achter de bar gesprongen, heb ik flessen jenever genomen, ben ik iedereen beginnen jenever. Iedereen shotjes. En dat is een fantastische avond geweest, waarna een uur was dat opgelost. En dat was een ontzettend plezant iets, ja.
Wat grappig.
Ja. De grote middelen, jong. De grote middelen.
Ja. Was er dan, er was wel dan iets van noodverlichting of zo?
Nee, ja de gewone batterijen, maar daar kan je geen zaal mee.
Nee, maar wel dat je nog 2000 man jenever uit kan gaan delen.
Ja, maar ze hadden dan ook heel snel overal kaarsen gezet enzovoort. Dus ja. Maar 2000 man, dat is toch veel, hoor?
Ja.
Om ze onder bedwang te houden. Ja.
Ja, ook lastig voor je eigen concentratie, dat je daarna alsnog wel weer gewoon de show moet gaan doen.
Ja, maar dan heb je wel heel veel kapstokken om
dat is waar. En ik heb het ook wel eens gehad dat ik, toen presenteerde ik een avond en net voordat ik de eerste act wilde aankondigen, ging het brandalarm af. Ja. Dus ik moest gelijk ook over in mijn oude rol ooit op mijn vorige werk was ik bedrijfshulpverlener, dus dan krijg je trainingen en zo. Okay, dus ik kon gelijk over in op mensen... Daar zijn de nooduitgangen, loopt daar rustig heen.
Beetje als een flight attendant.
Exact dat. Maar dan, het werkt wel als een ontgroening in de goede zin.
Ja.
Als je dan weer begint, dan heeft iedereen zo... Oh, maar we hebben nu met z'n allen iets heel bijzonders meegemaakt. Ja. Dit is...
Ja.
Er zijn weinig andere zalen waarschijnlijk waarvan de bezoekers kunnen zeggen... Nou, Geert kwam vooraf jenever aan iedereen uitdelen.
Ja, ik heb ook zo nog... Er is zo'n periode geweest van die gifpoederomslagen die rondgestuurd werden. Antrax, ja, ja. Antrax, hè. Zo'n zenuwpoeder was dat. En ik herinner me dan nog... En ik zat met mijn eerste try-outs. Ik deed 6 try-outs normaal. En een van mijn eerste try-outs sta ik in Knokke... In de zaal. En ik heb normaal nooit spiekbriefjes liggen op de vloer. Maar wel voor een doorloop bij mijn try-outs. Dus normaal ligt er dan in de coulissen 1 of 2 bladen met mijn doorloop. Eerste deel, tweede deel. Dat is ook praktisch voor de mensen van de techniek. En ik begin aan mijn programma. Ik deed eigenlijk nooit met de regisseur repetities. De eerste keer dat ik mijn tekst luid opzegde was echt tijdens mijn try-outs. En ik krijg toch een blackout... Ik weet absoluut niet meer na het afronden van een bepaalde sketch wat de volgende sketch is. Dus ik zeg tegen mijn publiek... Ik zeg, ik weet niet. En ik schuif voor zo naar de coulissen om te kijken waar mijn doorloop ligt. En die ligt er niet. En ik kijk naar mijn techniek, die was dat vergeten klaar te leggen. Dus die stormde vanochtend. Ik loop dat podium af. Denk dat alles samen, dat geen 10 seconden geduurd heeft. Ik loop naar de kleedkamer, zoek mijn tekstboek. En terwijl ik onderweg ben, denk ik, ja, ik weet het. Antrax, dat was het. Het moest de sketch over Antrax binnen. Dus ik kom het podium terug op en ik zeg Antrax. En ik krijg daar toch een applaus. Iedereen dacht dat het een sketch was. Dat het ik studeerde. En ik was zo blij dat ik het opeens weer wist wat ik moest doen. Ja.
Ja. Missen we nog dingen? Want je hebt een aantal notities had je liggen. Of zijn we er al langs gekomen?
Ja, nee. Ik heb opgetreden met een gebroken voet. Die kreeg tijdens een voorstelling. Ik heb,
wacht even. Je brak je voet tijdens de voorstelling?
Ja. En dan, ja, een domme beweging doen. Hè. Ik was heel fysiek in mijn optredens. Nee, ik stond nooit stil op een podium. Maar hoe dat precies gebeurd is, weet ik niet meer. Om voet omgeslagen en ik weet het niet meer. Maar het meest pijnlijke van de foute zaken was dat ik eens een salmonella-vergiftiging heb opgelopen.
Ja.
En dat is behoorlijk gênant als je op een podium staat. Want dat heb je echt... diarree,
aan de lopende band, bij wijze van spreken.
Dus en even naar de avond zelf. Want ja. Was dit iets wat je op de dag verkeerd had gegeten? Of
in de week daarvoor had ik iets verkeerd gegeten. Achteraf bleek dat zalm. Dus in het begin denk je, oké, het zenuwen, diarree, niet erg. Maar dat bleek toen echt wel heel ernstig te zijn. Maar dat zijn echt maanden geweest voordat ze de juiste diagnose gesteld hadden.
Oh.
Dat ik dus van toilet het podium opliep. Pauze, zit, weer op toilet, zit, weer podium, zit. De einde voorstelling was vreselijk, ja.
Maar hoe hou je dan een hele voorstelling vol?
Gespannen. Dan moet je je lichaam wel goed beheersen. Ja, moet je niet iets onverwachts doen. Nee. Maar ik ga kijken wat ik nog staan heb op het lijstje. Wacht. Oh. La-di-da-di-da-di-da. Na-na-na. Oh ja, leuk. Leuk van bij... bij betalingen. Want je moet altijd zien aan je centen te geraken natuurlijk als artiest. En vroeger gebeurde dat cash meestal. Ja. Want ik wilde betaald worden voor de voorstelling altijd. Anders ging het podium niet op.
En waarom was dat?
Omdat ik straatartiest was. En meestal, als je dan op straat uitgenodigd werd, dan speelde je. Maar de organisator was dan... Ja, ergens langs de andere kant van de gemeente, als je gedaan had, dan vond je die niet terug. Want dan had je nog twee optredens op een andere braderie of volksfeest of iets in die zin. En ook dat je soms je geld niet zag, hè. Maar dus ik had daar een goede routine voor, dus ik moest altijd op voorhand of ik begon er niet aan. En met die culturele centra was dat iets makkelijker over het algemeen. Maar er was ook altijd een theater waar ik ging optreden, het was ook in Knokke. Het was rond Sint-Niklaas. Sinterklaas, ja, ja. Sinterklaas. En daar kregen we ieder jaar heel mooie chocolade, snoep in de vorm van de Sint en zijn acolyten. En dat was niet alleen voor mij, maar ook voor de techniek enzovoort. Dus dat was altijd leuk. En aan het einde van de voorstelling gaf ik dat ook altijd, deelde ik dat met veel plezier uit. En heel vreemd, na 14 dagen zie ik dat theater nog niet betaald heeft. Dus ik bel... En ik zeg, jullie zijn vergeten te betalen. Nee. We hadden de chic en zo'n Sinterklaas geduwd. Ja. Dus, ja. Gelukkig had de technieker die Sinterklaas gekregen had, die nog niet opgegeten. Dus dat zat toch helemaal in die chocola. Ja.
Oh, dat is ook mazzel. Ja. Je zal iemand hebben die denkt, nou, wat gul.
Ja, ja.
Wat maar, erg.
Maar meestal als ik geschenken kreeg, deelde ik dat wel uit aan iedereen van de tournee. Dat is veel leuker dan dat mee te slepen naar huis. Ja.
Dat ook. Over gul misschien een laatste vraag. Want je zei al, je hebt heel veel in Nederland gespeeld om straten en pleinen en woonwijken te openen. Heb jij ook met je eigen voorstellingen? Ik kan me voorstellen met de oudejaars misschien niet, maar...
Ja. Ik heb nog een speciale versie gemaakt van een oudejaars conferentie, Geert Vos de Oranje.
Ja.
En dat was bij Mojo, Jos Visser. Ik weet niet of dat je...
Ja, impresariaat, boekingskantoor.
Ja. Dus ik heb daar een tournee gedaan, maar ik wilde niet hoger dan Amsterdam, omdat mij dat te ver... En dat is eigenlijk vooral van Vlissingen tot... wat is daar? Van waar? Sittert. Tot zitten. Oh ja, dus heb ik zo heel die Zuidrand gedaan waar men... ook Rotterdam heb ik ook gestaan. Ik denk dat mijn première, waar was dat? Hoofddorp. Mijn première was in Hoofddorp.
Oké, okay, ja, dat is toch wel een eindje ver in het noorden. En hoe is jouw ervaring met of Nederlands publiek of ook befaamd onder Vlaamse artiesten, Nederlandse backstages en ontvangsten?
Ja, dat is... Dat is niet evident. Ik had proberen beleefd te blijven. Ik heb een Nederlandse vrouw. Nee, maar je hebt dat hier ook in de rocktempels. En Nederlandse culturele centra die zijn erop voorzien dat er ook wel andere soorten voorstellingen zijn dan keurige stand-ups, zoals wij zijn, of conferenciers. Maar je hebt dat hier ook in Vlaanderen. Hè. Zo van die backstages waar je een blind paard kan niet loslaten en kan geen schade aanrichten. Hè. Dus in Nederland was dat altijd. Terwijl als ik toekwam in een theater, normaal waar ook in Vlaanderen, en zeker in de periode van, het, van de culturele centra, dan werd ik altijd opgewacht door een ontvangstcomité met de directeur. Werd er voor de voorstelling uit eten gegaan, werd de burgemeester uitgenodigd. Dat was altijd met heel veel zorg. Ja, zal ik maar zeggen, georganiseerd. Ja. Maar je bent artiest, je komt altijd binnen waar de vuilbakken staan.
Dat sowieso. Nou ja, maar ook al dat je zo ontvangen wordt en er eten is of buiten de deur eten. In Nederland vinden ze het vaak al heel veel zorg. Zeg, maar we hebben hier hangen de flyers van alle restaurants in de buurt.
Ja,
dan kan je wat bestellen.
Ja.
Hier is een koelkast, dus als je drinken mee hebt, dan kan je dat erin leggen.
Ja, fijn.
We hebben 4 microgolfovens. 4!
Ja, dat is wel een luxe. Nee, hier ga, allez, ik weet niet hoe het nu de voorbije jaren geëvolueerd is, maar hier was het toch totaal anders. Ze waren echt wel blij dat ik toen kwam optreden, omdat het echt wel moeilijk was om een voorstelling van mij te boeken.
Ja.
Maar in het begin was dat toch ook wel een leuke overgangsfase, hoor. Want ik kwam dus in het theater terecht en er werd dan met partages gewerkt in het begin.
Ja, dus een verdeling voor de artiesten.
Een verdeelsleutel voor het theater. Ja, en toen was een of ander theaterdirecteur. Ik stond daar 5 avonden na elkaar. En dat was, we gingen elke avond eten in een sterrenrestaurant. Telkens met een ander gezelschap. En dan vroeg hij, ja Geert, mijn familie is zo'n grote fan van u. Mogen die ook eens komen? Ja, het is geen probleem, blablabla. Bla. Maar na een paar jaar, vond dat ik daar ongelooflijk goed ontvangen werd. Maar na een paar jaar vroeg ik eens die afrekeningen. Omdat ik had toen niemand in dienst genomen om de centen wat beter onder controle te houden. En die begon te kijken en die zei, ja, maar weet je dat van al die restaurants dat jij die betaalt, die gaan af van de rekening voordat de partage brengen. Het jaar daarop heb ik gezegd, nee, ik breng wel een broodje Amerikaan mee.
Top, dankjewel.
Met plezier.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké. Tot de volgende Elektra. Hoi!